Hallo, ik ben Koen van Adenhoven en welkom bij een nieuwe aflevering van Oog in Oog, de podcast van Crelan Bank, waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil je ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen.
Ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Er zijn ook jongeren die zeggen, ik wil eerst de wereld zien. Dan is dat absoluut goed, want dat is een ervaring. Dat maakt u, dat verrijkt uw leven. Dan is dat absoluut het geld waard. Voor mij was dat een eigen stekje.
Onze gasten van vandaag werd geboren in 1978 en volgde een opleiding boekhouding. Ze werkte in het bedrijf van haar vader toen ze in 2001 de kans kreeg om als omroepster te starten op VTM. En dat was een kans die ze niet kon laten liggen. Het was het begin van een tv-carrière als omroepster en presentatrice. Na een jaar VTM maakte ze in 2002 de overstap naar VT4, waar ze gedurende vele jaren het populaire programma De Blok presenteerde, maar ook programma's zoals Huis op Stelten en De Brekers. Sinds 2010 is ze ook een van de gezichten van Njam TV, waar ze diverse kookprogramma's presenteert en van commentaar voorziet. Daarnaast werkt ze ook voor TV Limburg, onder meer aan het modeprogramma Met Stijl. Maar onze gasten is ook van andere markten thuis. Zo richtte ze in 2017 het platform Bazooka op, waarmee ze, als eerste in Vlaanderen, influencers in contact bracht met bedrijven. Na amper 3 jaar werd haar onderneming al overgenomen door het Nederlandse bedrijf Influentials. Dat stond haar toe om een volgende onderneming op te starten, Happy Factory, waarmee ze zichzelf vestigde als happiness coach en ze mensen wil wijzen op het belang van zelfzorg. En het ondernemen zit onze gasten van vandaag blijkbaar in het bloed, want in 2023 volgde ze een opleiding tot stijlconsulente, waardoor ze vandaag kan laten bijstaan als personal stylist en shopper. Hoog tijd om onze gasten van vandaag voor te stellen. Welkom, Hanne Troombeeks.
Goedemiddag, morgen, avond.
Goedemiddag. Het is een goede middag.
Goedemiddag.
Hanne, heel erg bedankt dat je hier bent, dat je tijd kan vrijmaken voor ons. Hoe is het met jou?
Heel goed, dank je dat ik hier mag komen zitten. Het is hier keigezellig.
Voilà, we hebben een relatief nieuwe studio opzet, dus ik ben blij dat je hem goedkeurt. Ja. Nu, Hanne, jij bent na je studies beginnen werken in het bedrijf van je vader, hè, maar je hebt vrij snel de stap gezet naar de tv-wereld. Hoe is die stap tot stand gekomen? Hoe is dat gelopen?
God, dat is een heel speciaal verhaal eigenlijk. Ik ga het heel kort proberen samen te vatten. Ik zat dus op het bureau bij mijn vader in het bouwbedrijf. Ik deed dat niet zo heel graag. En ik was op zoek naar iets anders, maar ik wist het niet. Ik zat zo'n beetje in een soort van identiteitscrisis. En ik ging toen ook regelmatig met een psycholoog praten van zoekende, wie ben ik? Wat is mijn betekenis in het leven? En ze gaf me elke keer zo opdrachtjes van, doe eens iets wat ik niet van u verwacht. En een van de laatste opdrachten was dus effectief, doe eens iets zot. En ze zochten een nieuwe omroepster bij VTM en ik had toevallig die vacature gezien en ik dacht, dat is iets zot doen. Ik was helemaal niet geïnteresseerd in de job, maar ik deed het echt om de opdracht mooi te volbrengen. En ik denk omdat ik dus totaal niet nerveus was, dat ik dan een beetje uit de massa schoot en ik heb dan de job gekregen.
Ja, ja. Mooi. Dat is een leuk verhaal. Eigenlijk ben je zonder verwachtingen naar daar gegaan en misschien net daardoor.
Ja, want ik kwam daar in een heel grote aula met, ik denk, 700 meisjes, jonge meisjes, die allemaal zo tekstjes voorbereid hadden van, wat ga ik zeggen, mijn voorstellen en geoefend hadden. Ik kwam daar echt naar binnen van, hoe lang zal het duren, ik wil naar huis, ik voor de file thuis ben, weet ik veel wat ik dacht. En ik ben ook als eerste binnengegaan om er vanaf te zijn, dus ik zat daar een beetje niet nerveus en dan kwam ik wellicht spontaner over als wanneer ik iets wou, want dan ging ik heel krampachtig praten.
Ja, tuurlijk.
Het was niet zo eenvoudig. Ik ben dan nog wel volgende rondes moeten gaan doen, maar dat was een beetje het begin.
Het begin. Heb je dan ergens altijd gedroomd van voor tv te werken of wel echt puur omwille van die opdracht?
Totaal verre van niet, want mijn leerkrachten van het lager onderwijs, die hebben echt hun ogen opengetrokken als ze de nieuwskranten lazen van Hanne. Ons Hanneke. Ik was echt het meest verlegen meisje van de klas, van de school, van het dorp. Ja. Super, als iemand mijn naam nog maar luid opzij, kreeg ik al knalrode wangen. Ja. Dus dat is het laatste wat iemand ooit van mij zou verwachten. En het ging me daar ook eigenlijk helemaal niet om, maar ik ben eigenlijk een heel stil teruggetrokken introvert persoon. Maar ik begon met de omroep en dat lijkt misschien heel glamorous, maar het is in een kader zoals wij hier nu zitten, bij met ons tweeën. Er is alleen nog een regisseur bij en dat zit. Ik mocht mijn eigen teksten schrijven. Daar zit een beetje creativiteit in, dat doe je thuis op je gemak. Dus dat was een hele leuke job.
Ja, ik kon er eigenheid ook in leggen.
Ja.
In de job, ja. Nu, je wordt dan, of je het wil of niet, als je op tv komt, dan word je bekend of bekender. Hoe ging je daarmee om? Berucht, soms. hoe ging je daarmee om met die bekendheid?
Ik kreeg daar heel goede coaching in. Ja. Dus dat ik... mijn imago werd zo een beetje mij Ik kreeg zo'n beetje het imago van, jij wordt onze girl next door. Gewoon altijd lachen, vriendelijk zijn. Ze leden mij een beetje praten in de pers van, wat zeg je best niet, tot hoe ver ga je? En het feit dat je dan in de frituur wordt herkend, dat is in het begin natuurlijk heel leuk. Na verloop van tijd is dat niet alleen positief, krijg je ook wel eens minder leuke opmerkingen. Ja. Maar ja, dat is zo... Het is een beetje een evenwicht. Hè. Ik krijg ook overdreven complimenten die niet terecht zijn. En ik krijg soms is negatieve commentaar dat niet terecht is. Dus die twee heffen elkaar wel een beetje op.
Ja, oké. Okay. Nu, na een korte periode bij VTM, maakte je de stap naar VT4, waar je dan het hitprogramma, mag ik zeggen, De Blok. Ja. Ik denk dat de meeste luisteraars dat ze zeker van onze leeftijd nog zullen kennen. Hoe was het om aan zo'n programma mee te werken?
Ja, superleuk. Dat was, ik was zo het kleine verlegen meisje en... De Blok was een supergrote productie. Ik werkte toen ook nog maar een goed jaar voor televisie. Dat was allemaal nieuw voor mij. En ja, een supergrote productie. Mensen die niet voor televisie werken, kunnen dat misschien niet echt iets bij voorstellen. Maar het is niet dat er één cameraman stond, maar dat waren dan verschillende ploegen. Dus dat was echt een massa volk met verschillende camera's. Dus een heel grote productie om aan mee te werken. Ja. Wat ik daar heel leuk aan vond, is het is reality tv. Dus ja, het is geen show waar alles op voorhand uitgeschreven is. Het waren mensen zoals jij en ik, die zich inschrijven, die voor een uitdaging gaan, waar onverwachte situaties gebeuren. Dus dat menselijke aspect, dat vond ik er wel heel leuk aan.
Ja, het spontane ook in het verhaal. Ja. Nu, dat was een periode, denk ik, waar je bekendheid toch zeer sterk gestegen is. Als je aan zo'n programma werkt, hebben we toch heel wat kijkers trok, denk ik. Wat heb je voor jezelf meegenomen uit die periode? Zijn er zaken die je zegt van dat was echt een levensles of dat zijn dingen die ik vandaag nog gebruik?
Ik heb daar ietsje mooier leren praten. Anders dan sprak ik nog heel erg Limburgs en had de podcast dubbel zo lang geduurd natuurlijk. Mijn levensles is eigenlijk na de piekcarrière gekomen, toen dat mijn tv-job eigenlijk een beetje gedaan was. Ik heb daaruit geleerd dat ik, toen ik eraan begon, was ik zoekende naar mezelf. Maar tijdens die periode werd ik een beetje gekneed tot, en dit is nu Hanne Troonbeeks, het merk. En ik was eigenlijk een beetje gestopt met mijn identiteit te zoeken. Dus daarna heb ik daar wel een klein klopje van gehad. En nu heb ik mezelf gevonden.
Teruggevonden, ja. Nu, je bent ook al jaren een van de gezichten van Njam TV. En als ik aan Njam TV denk, denk ik aan eten. Dus ik vraag mij af... Ben je ook een fan van lekker eten? Ja. Of ben je ook met eten bezig?
Absoluut, altijd. Ik ben nu al aan het denken, waar gaan we straks eten?
Ja.
Ja. Op vakantie, als wij gaan ontbijten, zijn we al aan het denken, waar gaan we deze middag lunchen? En we zijn continu bezig met lekker eten.
Ja. Oké. Okay. Ja. En ben je zelf een kok? Laat je dat liever aan iemand anders over?
Laat ik liever aan iemand anders over. We hadden vorig weekend gasten thuis en ik had gekookt. Ik had eens iets geprobeerd, iets gemakkelijk. Nou, het was niet zo heel goed gelukt. Zo. Ja, ik vind het dan wel eens leuk om te doen, maar ik moet het dan alles gedaan hebben. Het moet niet te moeilijk zijn, maar ik vraag me niet van, trek de frigo open en maak iets klaar wat erin ligt.
Een beetje de eigenschap van een echt goede kok, die trekt de frigo open. En dat klopt.
Dan wordt het hooguit cornflakes met melk.
Oké. Okay. Dat is ook niet slecht. Maar lekker, hè? Misschien minder geschikt als avondeten, maar zeker als er gasten zijn. Heb je zelf favoriete gerechten of een favoriete kok?
Ik eet heel graag dessertjes. Chocomousse, de chocomousse van Jeroen Meus.
Ja.
Die is waanzinnig lekker, die is heel luchtig. Mijn mama en mijn schoolmama maken die heel vaak na. Ach, daar mogen we 's nachts voor wakker maken.
Oké. Duidelijk. Nu, Hanna, in 2015 heb je een interview gegeven, hè, waarvan je nadien zei van oké, dat interview heeft mij wel tot inzichten gebracht. Hè, inzichten over jezelf, waarvan je eigenlijk te weten gekomen bent dat je hoogsensitief bent. Was het dat een moment bij jou dat er toch wel wat puzzelstukjes in je hoofd op zijn plaats vielen? En kan je misschien ook heel kort schetsen wat dat hoogsensitief zijn inhoudt?
Ja, hoogsensitiviteit, dat is 20% van de mensen wordt geboren met een hoogsensitief brein. Daar is niks speciaal aan. Dat brein werkt gewoon iets anders. Dat is ietsje gevoeliger. Dat gaat meer prikkels opvatten en sneller daarop reageren. En dat is niet altijd in uw voordeel, want soms is dat gewoon heel destructief of gaat dat alle kanten uit en dat geeft u veel stress. Dat pakt uw focus af. Ik heb dat inderdaad een paar jaar geleden ontdekt, dat ik een hoogsensitief brein heb, door daar heel veel boeken over te lezen, door daar opleidingen over te volgen. En inderdaad, dat waren heel veel aha-momenten, want ik was vroeger in de tijd van mijn tv-carrière, ik huilde ontzettend vaak. Ik was ook heel vaak gestrest als ik een podium op moest. En ik begreep niet waarom. Want ik kon op zich, kon ik dat wel goed. Dus ik dacht, waar is het nu eigenlijk het probleem? Maar het ging hem om alles daar rond. Al de prikkels, de vele mensen, niet weten waar je aan toe bent. Dat is voor iedereen zo. Hè. Er zijn heel veel mensen die stress ervaren. Maar voor mij was dat gewoon nog een niveautje erger. Too much, dat ik soms compleet blokkeerde. En dat heb ik pas achteraf geleerd van, oké, dat kwam gewoon allemaal extra binnen. Dat betekent niet dat iemand die hoogsensitief is gehandicapt is, hoor. Maar als je dat weet, dan kan je daar anders mee omgaan. Ja. Dan had ik gewoon geweten van, oké, ik moet daarvoor iets meer mijn batterij opladen, dat ik daar wat beter tegen kan. Of ik moet tussendoor wat rust pakken. Of... Mm-hmm. Maar als je dat niet weet, dan gaat je continu over je grenzen. En met als gevolg dat ik dus heel vaak huilde.
Ja. En hoe ga je daar dan vandaag in je dagelijkse leven, man? Nu weet je wat er is, hè, dat je hoogsensitief bent. Hoe ga je daar vandaag in je dagelijkse leven? Zijn dat echt zo'n me-time momenten die je inbouwt soms om tot rust te komen? Of?
Ja, nu weet ik perfect waarvan mijn batterij plat loopt en waar het van oplaadt. En het is intussen een automatisme geworden. Ja. In het begin heb je daar echt moeten leren bewust van worden van, oeh, nu loopt het snel leeg. Mm-hmm. Maar goed, als je dan nog een afspraak hebt, je kunt niet zeggen, ah, kom niet. Mm-hmm. Maar dan heb ik geleerd van, oké, de volgende keer moet ik niet meer zoveel achter elkaar aannemen. Je gaat er gewoon leren rekening mee houden. Dat is een beetje hetzelfde met... ik heb een tijdje opleiding gegeven voor mensen te leren wat een hoogsensitief brein is. Je koopt een nieuwe oven en je snapt de helft van de knopjes niet. Maar als je ene keer eens dat boekje leest, dan denk je, ah, shit, dat is een keihandig ding.
Ja, ja, klopt.
En dan weet je gewoon hoe je dat moet gebruiken.
Ja. Ja. En hoe ga je zelf om je stigma dan toch wel een beetje rond hoogsensitiviteit hangt? Hoe ga je daarmee om?
Ja. Dat is inderdaad, dat wordt heel makkelijk afgedaan als, allez, stel u niet aan, doe niet flauw, het is een excuus. Snap ik ook wel, want ook heel veel mensen zeggen dat heel gemakkelijk van, oh, geluid, ja, ik ben hoogsensitief. Ja, dat trekt het een beetje in een belachelijk, want het is natuurlijk veel meer dan dat. Nu kan ik dat wel naast mij neerleggen, omdat ik nu echt wel door en door begrijp hoe het werkt en hoe ik ermee om kan. En mensen die daar geen begrip mee hebben, mensen die daar geen begrip voor hebben, die hebben het dan niet goed voor met mij en dan... raakt me dat ook weinig.
Ja. Ja. Nu, je hebt dat op iets oudere leeftijd ontdekt. Zijn er vandaag al meer middelen of tools beschikbaar voor mensen om sneller tot het besef te komen dat ze bijvoorbeeld hoogsensitief zijn? Zie je daar een verandering in ten opzichte van vroeger?
Ja, het is toen ik 20 was, was dat nog niet eens geweten, hè, hoogsensitiviteit, of stond dat nog in zijn kinderschoenen. Vandaag de dag is dat wel effectief een ding. Kunnen daar met psychologen bij terecht, staan daar heel veel boeken over. Dus mensen gaan al sneller eens denken van, goh, zou het dat kunnen zijn, en zich daarin verdiepen. Dat was vroeger helemaal geen optie. En langs de andere kant, onze maatschappij wordt ook drukker en heviger en continu meer prikkels. Dus heel veel symptomen van hoogsensitiviteit gaan mensen ook ervaren terwijl ze niet hoogsensitief zijn, omdat het gewoon de maatschappij maar drukker en drukker wordt. Het verschil is wel, als jij niet hooggevoelig bent of hoogsensitief bent, maar je ervaart wel al die symptomen en prikkels heel hard, dan is het gewoon dat het even te veel is. Maar als jij eens een week vakantie pakt of je doet het wat rustiger aan, dan verdwijnen al die symptomen. En bij iemand die echt een hoogsensitief brein heeft, is dat continu zo.
Ja. Ja, en denk ook vandaag, de dag met de smartphones. Ja, dus dan, we leven
en
allemaal
e-mail,
non-stop.
En de gsm en multitasken. Ja. En,
ja. Ja, absoluut, absoluut. Oké, nu Hanna, we zijn natuurlijk vandaag ook om te praten over hoe jij omgaat met geld. Het concept van de podcast is heel simpel. Ik stel altijd dezelfde vraag aan al mijn gasten. Dus ik stel voor dat we niet te lang wachten en overgaan naar de eerste vraag. Okay. Vraag 1 is, hoe heb jij met geld leren omgaan? Heb je dat zelf wel allemaal ontdekt of hebben andere mensen jou daarmee geholpen?
Goh, ik denk zoals bij de meeste hebben mijn ouders me dat geleerd door te beginnen met zakgeld. Het eerste was denk ik 30 frank.
Ja, frank.
En als ik daar dan kocht ik daar eens een blikje cola mee en de automaat op weg naar school. Ik ging te voet naar school. Of de Joepie.
Ja.
Ik heb geen idee wat de Joepie kostte, maar een blikje cola en de Joepie. Soms snoepjes, want er was zo een snoepwinkeltje op weg naar school. En als ik over mijn budget zat, als het op was, en ik zei dan, oh, we gaan straks zwemmen met het school en dan wil ik op de terugweg een blikje drinken kopen, maar mijn geld is op. Dan zei mama, oké, geef ik jou dat nu bij, maar dan trek ik dat af van je zakgeld volgende week. Ik denk dat ze mij op die manier een beetje wilde leren omgaan met...
Toch een beetje budget beheren. Op kleine schaal, maar inderdaad. Al een eerste stap naar budget beheren.
Ja.
Wanneer heb jij voor het eerst geld verdiend? En weet je nog wat je met je eerste loon ooit gedaan hebt?
Ja, met mijn eerste loon precies niet, maar ik weet wel dat ik al van heel jongs af aan... mijn droom was, ik wou een eigen nestje. Ik denk iets met, ik wil rust en alles, de omgeving helemaal naar mijn ding gevoelsmatig maken. Dus ik wou zo snel mogelijk mijn eigen appartementje met gezellige, rustige meubeltjes. Dus dat is mijn focus geweest van het moment dat ik geld verdiende.
Dus daar heb je eigenlijk altijd voor gespaard ook.
Ja.
Is er dan een bepaald financiële advies, met de kennis die je nu hebt, die je zou geven aan de jongeren, Hanna, om het dan zo te zeggen?
Goh, ik denk dat voor iedereen verschillend is. Er zijn ook jongeren die zeggen, goh, ik wil eerst de wereld zien. Mm-hmm. Dan is dat absoluut goed, want dat is een ervaring. Dat maakt u, dat verrijkt uw leven. Dan is dat absoluut het geld waard. Voor mij was dat een eigen stekje, want ik denk dat dat voor iedereen anders is.
Ja. Nee, dat is inderdaad zo. Hè. Ben je vaak met je geldzaken bezig?
Nee. Oh, ik ben daar natuurlijk wel mee bezig, maar niet meer dan dat het moet. Omdat ik ook wel geloof dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus als ik mij ga zorgen maken van, oh, dat kost geld en dat is duur, en dan is dat uw focus en dat is negatief. Dus ik probeer het gewoon te bekijken van, ik heb wel altijd mijn centjes mooi verdiend en in verhouding uitgegeven. En het is goed en het stroomt en het komt binnen en ik doe af en toe zotte dingen. Mm-hmm. Maar het mag voor mij rollen en binnenkomen en rollen. En dat is ook een beetje genieten en jezelf belonen. Je hebt er toch ook voor gewerkt.
Ja. En laat je begeleiden op het gebied van je financiële zaken? Of doe je alles in eigen beheer, zo gezegd?
Ik doe alles in eigen beheer, ja. Zoveel is het ook niet.
Nee, maar goed. Maar je hebt veel mensen die een boekhouder of dergelijke of iets hebben, die zeggen van oké, en die stuurt mij dan wat naar links, naar rechts, naar daar.
Ja.
Met wat ik moet doen met mijn geld. Maar jij doet dus... Doet het in eigen beheer, doet het zelf. Oké, goed. Waar geef jij graag geld aan uit en aan wat geef je niet graag geld uit?
Ja, ik geef heel graag geld uit aan ons interieur, aan de gezelligheid. Ja, en aan kleren, daar kan ik ook wel best veel geld aan uitgeven. Ja. Niet per se hele dure kleren, maar wel gewoon heel veel.
Veel kleren, ja.
Veel kleren. Maar ik heb al vaker de denkoefening gemaakt door van, goh, Hanne, misschien is het er een beetje over en moet je eens wat minder kleren kopen, maar goh, dat maakt mij gelukkig. Iemand anders gaat golven omdat hem dat gelukkig maakt. En dat kost ook heel veel geld. En ik koop ook veel kleren die niet zo duur zijn. En ik verkoop ze ook weer. Ja. Dus, en met dat geld koop ik dan weer iets nieuws.
Dus eigenlijk een soort eigen kringloopsysteem van kleding dat je gevonden hebt.
Ja, en ik gebruik ook een beetje de meisjeswiskunde. Hè. Alles wat ik verkoop en dat geld dat binnenkomt, daar koop ik dan een leuk cadeautje mee. Dat is echt zo mijn cadeautjesgeld. En dat is dan in mijn hoofd voor niks. Hè.
Dat is, free money.
Ja, inderdaad.
En aan wat geef je niet graag geld uit?
Ik ga heel graag uit eten. Ik ga ook heel graag naar leuke restaurants. Maar er is zowel een limiet. Ik vind het pijnlijk om te gaan eten en met 600-700 euro te moeten uitgeven. En het eten is... Ik kijk er 2 dagen later evenzeer uit. Hè.
Dat
lijkt me zo wat pijnlijk. Het kan heel lekker zijn, maar het kan niet nog lekkerder zijn dan gewoon het is heel lekker. Mm-hmm. Het is zo snel weg.
Ja.
Terwijl de kleertjes die ik koop, daar heb ik heel veel plezier aan.
Daar heb je lekker geniet van. Ja. Dat klopt. Nu, hoe ga jij zelf om met de druk en de verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om het geld dat je uitgeeft, of hoe dat je omgaat met geld?
Goh, wat is de publieke opinie?
Ja, een beetje het idee van dat mensen zeggen van kijk eens wat ze nu kan kopen of wat ze zich... Of ben je daarmee bezig?
Ah, zo bijvoorbeeld mensen met een auto, dan zegt iedereen, goh, kijk, die hebben het goed. Ja. Of,
ben je daarmee bezig?
Daar ben ik eigenlijk minder mee bezig, ja. Maar ik heb gewoon ook een dat is misschien iets wat ik geleerd heb uit mijn tv-carrière, dat het mij minder raakt wat mensen van mij vinden. Mm. Want ze hebben altijd wel een gedacht. Ook al, je kunt nooit voor iedereen goed doen. Dus ik volg gewoon... Wat ik wil kopen, dat doe ik. Ik volg ook niet per se de trends van nu moet dit of nu is dit in. Of ik moet met zo'n auto rijden.
Ja.
Je hebt mijn auto niet gezien, maar het is een beetje mijn botsauto geworden. En ik ben daar heel gelukkig mee.
Dat is het belangrijkste.
Ja.
Heb je in het verleden financiële fouten gemaakt? En zo ja, heb je daar... Of wat heb je daar dan van geleerd?
Ja. Eigenlijk heb ik nooit een financiële fout gemaakt. Nee. Nee.
Geen verkeerde aankopen, geen slechte beleggingen?
Nee, hooguit heb ik eens een kledingstuk gekocht waarvan ik dacht, heb ik nooit gedragen, maar dan heb ik het ook weer verkocht. Nee, eigenlijk niet. Ik heb zotte aankopen gedaan, vooral interieurdingen dan, maar daar heb ik gewoon ontzettend veel plezier aan en nog steeds.
Ja.
Ja.
Nee, is goed. Het kan zijn dat mensen op zich daarin weinig fouten maken.
Ja.
Heb jij zelf ervaring met beleggen?
Ik zelf niet, maar mijn echtgenoot doet dat wel voor ons. Die heeft een... beleggingsportefeuille bij jullie.
Ja, oké.
Ja, ik snap daar helemaal niks van.
Okay. Maar als iemand het snapt, is dat het belangrijkste,
of
denk ik. Maar dus jullie laten jullie dan ook wel begeleiden als het gaat om dat deel van jullie beheer?
Dat zou ik dan aan hem moeten vragen. Ja. Hoe werkt zoiets?
In principe, als het bij Crelan is, dan zal er iemand zijn die jullie begeleidt.
Voilà.
Om jullie bijstaat met advies.
Ik had het uiteraard over dat ik vandaag de podcast ging komen doen. En toen zei hij, maar ik ben daar super content van. Dat is echt heel goed. Dus jullie doen dat dan heel goed.
Kijk,
dus.
Bij deze, de bankagent van Hanne.
Ja.
En Stef is denk ik uw man. Kijk, dat is een dikke pluim op zijn hoed dan. Hè. De laatste, de financiële vragen, Hanne, is altijd de clichévraag die ik altijd stel. Ik vind dat persoonlijk geen makkelijke vraag, maar maakt geld gelukkig?
Ja, eigenlijk is dat... Ik ga de vraag terugstellen aan jou. Als je geld vergelijkt met... Eet jij graag vlees?
Ja.
Oké. Stel, geld is gelijk aan een goede filapuurke met frietjes. Maakt de filapuurke met frietjes eten u gelukkig?
Op dat moment wel, ja.
Voilà, op dat moment wel. Als je dan nog nooit hebt gegeten, een filapuur, en je eet dat niet, ja, dan mist je dat niet. Ja. Maar als je elke dag filapuur eet, dan word je dat beu. En dan denk je op een duur, dat moet zo'n beetje ganzenlever op zitten. En dan moet je een beetje truffel op. En dan je wordt daar ook aan gewoon. Dus ja, maakt het gelukkig? Ja, op dat moment wel. Maar met minder kan je even zeer gelukkig zijn. Mm. En met meer, ja... Je moet gewoon weten dat je filapuurken nog steeds blijft appreciëren. Mm. Ja, ja. En dat is ook niet gemakkelijk. Mensen die dan minder geld hebben, zullen denken, was dat voor een luxe probleem? Maar als je heel veel hebt, om het gewone toch te blijven appreciëren, dat is ook niet gemakkelijk, denk ik.
Ja, inderdaad.
Ja.
Hanne, ik heb het daarnet al in de intro even aangehaald. Je bent... doet tv-werk, maar daarnaast ben je ook onderneemster. Je hebt toch al heel wat ondernomen. Van waar komt die microbe, denk je, om te ondernemen? Want dat is niet voor iedereen weggelegd, hè, ondernemen.
Nee,
dus.
Ik vind het zo kei grappig dat je mij nu al bij de intro onderneemster noemt, want ik voel me helemaal geen onderneemster. Integendeel, ik vind het eigenlijk wel leuk, zeg het nog eens.
Je bent onderneemster, Hanne. Van waar komt die microbe?
Oh ja, mijn mama zegt ook wel, Hanne, jij bent zo ondernemend, maar dat gaat dan over kleine dingetjes. Dat heeft ze echt van de papa, hè, zegt ze dan. Dus mijn papa is een ondernemer, ja. Dus hij zal het graag horen.
Het zal misschien toch vandaar dan een beetje komen, ja. Hè, denk ik. Ja. Nu, je hebt het platform Bezoeken, hè, was een van je eerste ondernemingen. Om dat idee, om die influencers naar die bedrijven te brengen, wat op dat moment, denk ik wel... pionieridee was.
Ja.
Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen? Was dat een beetje vanuit je eigen ervaringen of toch zag je gewoon echt het gat in de markt op dat moment?
Dat was toen in België echt opkoming, ja. Zo influenceropdrachten. Ja. En de BV's hadden op dat moment het meest aantal volgers. Echt influencer, dat bestond nog niet zo. Dus heel veel bedrijven kwamen het aan de BV's vragen, waaronder mij. Maar ik ben heel laat ingestapt in het social media verhaal. En ik voelde mij ook niet zo geroepen om mezelf op foto te zetten. Maar ik dacht, ja, ik ken wel heel veel andere mensen. Zal ik u doorsturen naar andere mensen? En op den duur deed ik dat zo vaak dat ik dacht, misschien moet ik daar iets mee doen. En ik heb het wel een beetje afgesnoept van Nederland. Want daar hadden ze wel al zo van die influencer platforms. Dus ik ben daar gewoon mijn mosterd gaan halen. Ik heb hier dan iets uitgewerkt. Ik heb een bedrijf gecontacteerd die apps maakte. Daar heb ik mijn echtgenoot leren kennen.
Fuck,
die heb ik dan ineens bijgehouden. en zo is Bezoek aan ontstaan. Ja,
ja. Ja, oké. Okay. Mooi verhaal. Nu, je bent vorig jaar denk ik gestart, hè, ook als stijlconsulente, als personal shopper. Heb je altijd in mode interesse gehad? Want ik veronderstel dat daar dan het idee ontsproten is om dat te doen, hè, dat je interesse hebt in mode. Is dat iets dat je altijd al gehad hebt?
Ja, echt wel. Als kind, als klein meisje, ging ik altijd in de kledingkast van mijn mama snuiten. En dan droeg ik zo van die vestjes met epauletten. En dat was dan toen in. Vond ik geweldig leuk. Ook als ik naar school ging, dan mocht ik soms zoiets van ons mama aandoen, wat dan vrij madammerig was, terwijl ik dan 15, 16 jaar was. Heel grappig, want ik was heel verlegen, maar toch qua kledingstijl schoot ik er dan helemaal uit. En
was je extraverter qua kleding dan?
Ja, inderdaad. Ja. En wat ik dan op latere leeftijd ook heel vaak deed, was winkelen met en voor vriendinnen. Mm-hmm. Dus ik heb een vriendin die een hekel heeft aan shoppen. En ze heeft mijn maat, dus dan ging ik voor haar winkelen. Ja. En voilà. En ja, ik heb dan daartussen ook... Maar nu ben ik te veel door elkaar aan het vertellen misschien.
Nee, doe maar.
Ik was eigenlijk op zoek naar een nieuwe professionele activiteit. Iets luchtig. Mm-hmm. Luchtiger dan het coaching wat ik op dat moment deed. Maar toch iets waarmee ik één op één contact heb met mensen. Dat je een bijdrage hebt. Dat je mensen gelukkig kunt maken. En toen kwam het personal shopping verhaal ineens in mijn hoofd. Het was rond kerstmis. Dat is iets wat mensen cadeau doen. Ja. En ben ik die opleiding gaan volgen. En voilà, dus nu heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik ga samen met vrouwen shoppen. En het gaat hem niet zozeer in... Kopen, je moet geld op doen, maar ik probeer ze een leuke stijl aan te meten. Ja. Van kijk, dit is mooi voor jou, dit is waar jij ook mee past, wat past bij jouw karakter. Hoe kan je dingen combineren? We gaan soms ook gewoon naar vrouwen thuis in de kleerkast kijken, wat heb je hier, waar kan je mooie nieuwe combinaties mee maken. Mm-hmm.
Oké.
Okay. Dus dat is heel, heel leuk.
Oké. Okay. Ja, ik moet vragen aan Hanna, als je nu naar mij kijkt, is het bij mij oké? Of heb je direct op het eerste gezicht tips die...
Het is perfect. En is vooral perfect. De sokken vind ik echt
De socks zijn happy socks, trouwens.
Ja. Ja. Happy socks, happy socks, voilà. Ja. Ja, ja.
Dus nee, top. Top. Kijk, mijn vrouw zal het graag horen dat ik goed gekeurd ben.
En het armbandje, heeft dat iets speciaal?
Dat is een cadeautje betekent? Van de zoon. Ja, dat is een zelfgemaakt bandje van het zoontje. Dus,
ik dacht het. Leuk.
Ja, ik moest het aandoen, dus voilà, ik draag het dan ook.
Zeg, maar heb je al een kerstcadeau voor je vrouw?
Nee, nog niet.
Zo'n personal shopping?
Maar ze winkel zelf heel graag, dus ik...
Ja, maar het gaat niet om het winkelen, het gaat om de tips die
ik heb. Ik zal het daar eens voorstellen.
Nee, maar dat is geen cadeau niet meer. Hè?
Maar ik vraag altijd graag een tipje hoor, als ik een cadeautje geef. Dus, je hebt daarnet gezegd van oké, ik het shoppen, de mode. Wat bied jij zelf dan echt aan bij mensen die zeggen van oké, ik kom een dagje bij jou voor personal shopping of voor die styling? Je zei daarnet oké, dat is het winkelen, maar zitten daar nog andere facetten bij? Ik denk aan het kapsel bijvoorbeeld, of dat soort zaken, wordt dat meegenomen?
Nee, dat niet. Excuseer. Nee, wat ik mensen, vrouwen, aanbied, het is ook een hele leuke me-time-dag. Mm-hmm. Dus wij beginnen elke shopping met een tasje koffie of een bubbeltje, om een beetje het ijs te breken. Dan pols ik nog eens van, oké, wat wil je zeker uit deze dag halen? Dan gaan we samen shoppen. We sluiten ook altijd af met een gezellig momentje om met je na te praten, om te kijken of alle vragen beantwoord zijn. En ik ben niet de styliste die voor jou kleren uit de rek haalt en zegt, voilà, dat moeten we nu aantrekken. Want dat kan een verkoopster van een winkel ook wel. Ik ga gewoon luisteren naar wat wil de klant en vooral... De meeste vrouwen die een afspraak maken bij mij zijn op zoek naar zo'n beetje een nieuwe stijl. Ze zijn geen 20 meer. Het zijn jonge vrouwen, begin 40, einde 30. Ik zoek een nieuwe stijl, een beetje een volwassenere stijl. Ja. Maar gauw, iedereen heeft een druk leven en kinderen geen tijd. En ze trekken altijd maar hetzelfde aan. En ik help hen een beetje met dat patroon te doorbreken. Van kijk, een eenvoudige, vrouwelijke, stijlvolle look. En ik leer ze ook van hoe kan je veel makkelijker heel veel combinaties maken met weinig. Welke basics missen in jouw kast? Wat zijn goede basics? Hoe kan je die combineren? En ik maak er ook, ik maak voor elke klant echt wel mijn tijd. We gaan 4 uur trekken we minstens uit. We sluiten ook altijd af met een koffietje of een bubbeltje, zodat het echt ook een leuke beleving is. En dus de vrouwen die naar huis gaan, die weten van oké, dit is een nieuwe stijl, een nieuwe manier van kleren die combineren verder, die bij mij past. En ik zeg ze ook, als je nog vragen hebt de weken daarna, stuur me een berichtje tot je daar echt mee vertrokken bent. En voilà.
Je hebt een mooie opgang. En zijn er soms ook mannen die daaraan aan deelnemen? Want 4 uur begin, shoppen en mannen...
In het begin stond ik daar wel voor open, omdat mannen natuurlijk de doelgroep zijn. Want ik shop niet graag. Ja. Maar dat kwam niet zo heel goed van de grond. Ik kreeg wel aanvragen, maar ik had dan zo aan mijn twijfels van... Er was letterlijk iemand die dan zei... Ja, maar het gaat me niet om shoppen. Ik wil eigenlijk gewoon met u koffie gaan drinken. Ja. Dan dacht ik, dat is een andere job.
Dat is iets anders, ja.
Ja, dus dacht ik, doe het gewoon voor vrouwen. Want het gaat hem niet per se om het shoppen. Ik zeg, een goede verkoopster kan u dan ook helpen. Het gaat me echt om de me-time, om u die nieuwe look, het concept van hoe stijl ik mezelf een beetje aan te leren of mee te geven.
Ja, maar ik denk dat je daarmee heel wat vrouwen kan helpen.
Ja, absoluut.
Goed, Hanna, dat brengt ons al bij het einde van onze aflevering van deze podcast. Om af te sluiten, wat mogen wij van jou nog verwachten in de nabije en misschien niet zo nabije toekomst?
Helemaal niks bijzonders. Ik heb niet zo de drang om nog heel veel carrière te maken of grootse dingen te doen. Ik ben vooral bezig met nu, vandaag, gelukkig zijn met de kleine dingen van het leven. Ja. En dat personal shopping verhaal, ik word daar heel gelukkig van. Ja. Dat geeft mij heel veel voldoening. De vrouwen die mij boeken mij ook omdat ze mij via Instagram kennen. En dat zijn vaak ook heel aangename, rustige, gevoelige vrouwen. Ik denk dat ze dat wel aanvoelen.
Beetje
van,
like-minded.
Inderdaad, dat ze daarom mij boeken. Dus dat is altijd heel fijn, geeft heel veel voldoening. We gaan alle twee met een heel geluksgevoel naar huis. En dat wil ik gewoon nog heel lang blijven doen. En verder wil ik samen met mijn wederhelft Steffen nog genieten van reisjes, samen lekker eten in het weekend en
herinneringen creëren.
Ja, dat maakt mijn leven gelukkig en compleet.
Oké, kijk, Anna, dan ga ik jou nog vele, vele, vele uren personal shopping toewensen. Nog eens heel hard te bedanken voor je aanwezigheid en nog erg veel succes in de toekomst met al wat je nog mag en zal ondernemen.
Zo, dat was het alweer voor deze aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog. Een podcast van Crelan Bank waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil je ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot de volgende keer!